De kerkenraad heeft mij gevraagd om bekend te maken dat volgende week, zondag, zal zo de Heere wil en wij leven op de gewone tijden voor de gemeente voorgaan, dominee de Jong van Driebergen. Op die dag zal dan tevens een collecte gehouden worden voor de Zichtenschool in Dundas. Heere, gij weet alle dingen. Gij kent ook onze noden en onze behoeften. Wilt die in uw grote genade vervullen uit die volheid die in Christus is. Door de werking van uw geest om Jezus wil. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader. En onze Heere Jezus Christus, door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons tezamen zingen van Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis, tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Mits hij niet weer op spoor der dwaasheid treedt. Voorwaar Gods heil is reeds nabij het geslacht, het welk hem vreest en zijn hulp verwacht, totdat er eer in onze landen woont en zich al daar op de luisterrijkst vertoont. Psalm 85, het derde vers. Zal worden voorgelezen uit het woord des Heren. Hetgeen uw aandacht vindt opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daar vernader het tweede hoofdstuk, de eerste 12 verzen. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 2, de verzen 1 tot 12. Dat doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Markus 2, de eerste 12 versen. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderen daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, die door vier gedragen werd, en niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was. En erop gebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder, waarop de geraakte lag. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: wat spreekt deze al dus, Gods lasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen: wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en neem uw beddeken op en wandel? Doch, opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op. En het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkte God, zeggende: wij hebben nooit zulks gezien. Tot zover. Laten we nu samen de Heere vragen om zijn zegen over deze samenkomst. Heere des hemels en der aarde, gij geeft ons weer de gelegenheid om in uw bedehuis samen te komen. Dit is de plaats des gebeds. Hier mogen uw kinderen vergaderen om met elkaar uw grote naam aan te roepen. En hier wordt ook het evangelie gepredikt dat hen die nog buiten Christus zijn en die nog zonder God en hoop in deze wereld leven. Heere, wat zijn die voorrechten die gij ons geeft toch groot, dat wij nog mogen beluisteren wat gij tot zondaren te zeggen hebt. En gij hebt toch grote verborgenheden, grote wonderen geopenbaard in uw heilig woord. En die wonderen mogen we weer overdenken. Maar wil gij geven, Heere, dat wij hier toch niet biddeloos mogen zijn. Maar dat we in dat besef mogen leven dat wij zonder uw genade niets vermogen. Dat wij ook hulpeloos zijn in onszelf. Dat wij zo diep afhankelijk zijn van de invloeden, van de krachten, van de geest van Christus Jezus. Want anders zullen deze grote voorrechten nog eenmaal tegen ons getuigen. Maar wil gij zelf in uw wonderlijke en uw heerlijke genade in onze harten wonen en werken. Het is een groot wonder als wij bedenken dat de Heere Jezus, de tweede persoon van de heilige drie-enigheid, hier op deze aarde is gekomen. Dat hij mens is geworden. Dat is een groot mysterie, dat is een groot wonder. Het is het wonder aller wonderen dat God mens is geworden. Hij bleef wat hij was en hij werd wat hij niet was. Hij nam aan een menselijke natuur en toch bleef hij de almachtige God. En zo is hij hier op aarde geweest om zijn wonderen te verrichten, om uw woord te verkondigen, maar ook om te lijden en te sterven. En om de grote diepten en de breedte en de lengten van uw liefde te openbaren. En het is ook een groot wonder, Heer, dat de Heilige Geest is uitgestort op de dag van Pinksteren. En dat die Geest ook wil wonen in de harten van zondige mensenkinderen. Want die Geest is ook oneindig in zijn heiligheid. En wat er nederbuigende goedheid is als die Heilige Geest in een hart gaat werken dat in uw oog zo zwart en zo donker is. Ja, gode vijandig. En dat is, Heere, wat wij vandaag ook nodig hebben. We hebben die rijke bron van zaligheid, de Heere Jezus Christus, nodig. Als profeet, als priester en als koning. Maar we hebben ook zijn Heilige Geest nodig, want hij werkt door zijn woord. En door zijn geest. En hij werkt krachtdadiglijk. En hij werkt met veel wijsheid en bekwaamheid. Want de geest werkt op zulke heerlijke wijze. En daarin zien wij ook de eigenschappen Gods. Want waar de geest van Jezus Christus werkt, daar wordt de zondaar op het diepst vernederd. Maar daar wordt ook uw Zoon Christus Jezus op het allerhoogst verheerlijkt. Daar wordt de zondaar getrokken tot u, de levende God. O Heere, geef dat wij iets van die genade mogen kennen, die gij geeft aan al uw volk en kinderen. Want ge hebt toch ook op deze aarde een volk, dat van eeuwigheid is verkoren. En dat gekocht is met het dierbare bloed van de grote borg en middelaar van het verbond. Maar gij hebt ook een alvermogende genade. En gij kunt alles doen wat nodig is. Met dat zaligheid. Heere, wil gij ons gedenken. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Wil uw kinderen vertroosten. Wil hen doen groeien in die kennis van Christus Jezus. Die alle verstand te boven gaat. En wil gij ook krachtdadelijk wonen en werken in de harten van degenen die nog van u vervreemd zijn. Heren, uw kinderen gaan vaak door moeilijke wegen, zoals de schrift dat getuigt. Door vele verdrukkingen zullen ze ingaan, maar ze zullen ingaan. Maar die nog voor eigen rekening leven, op eigen gekozen wegen, die zullen niet ingaan. Tenzij dat ze hier beneden door u worden aangeraakt. Door u worden veranderd en dat krachtdadig. En dat is nodig, Heer, dat gij komt te werken door uw geest. Dat gij plaats komt te maken voor uzelf en voor die rijke Christus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Heer, wil gij toch zondaren het leren zien. Want wat onmogelijk is bij de mensen is niet onmogelijk bij u. Wij kunnen onszelf niet bekeren en we kunnen elkaar niet bekeren. Maar dat kunt gij wel. En als gij het doet, dan is het wel gedaan. Dan werkt gij, Heere, geen halfwerk. Maar gij maakt de mens wat hij in wezen is. Gij maakt hem zondaar. Zodat er een heilig verlangen komt en een heilige begeerte. Om in Christus gevonden te worden. Heere, wil die zaken ook in de harten van onbekeerden werken. En ook is er vandaag nog niets, geen verandering. Gij kunt het nu werken. Want gij kunt doen wat u behaagt en gij kunt ook wonderen doen. En dat hebben wij zo nodig, dat gij met uw kracht komt te werken. Opdat uw naam verheerlijk wordt. Opdat de zondig mag worden gehaat en gevliet. Opdat er een heilige belangstelling mag komen voor die grote en dierbare zaligmaker. Voor koning Jezus en al zijn schoonheid en al zijn heerlijkheid, gepastheid en beminnelijkheid. Wil ook zijn Heere met allen die ziek zijn en die in grote droefheid zijn. Hij kent ook degene die in grote nood verkeren, zij het lichamelijk, zij het geestelijk. Heere, wil gij uw grote goedheid en genade betonen. Wij mogen ook uw naam erkennen voor de zegeningen die gij schenkt aan mevrouw Wiegman. Want na een lange tijd van afwezigheid mag zij vanavond weer voor het eerst in uw bedehuis komen. Heere, geef haar met ons een dankbaar hart dat we in u de gever van alle goede en volmaakte giften mogen eindigen. En wil ook haar een zegen geven in dit avonduur. En gedenk ons allen, Heere, in al onze noden, in al onze behoeften. En handel niet met ons naar onze zonden of verdiensten, maar wil ons aanzien in dat bloed des verbonds, in dat bloed dat reinigt van alle kwaad, om Jezus wil. Amen. Laat ons nu samen zingen van Psalm 79, het vierde en het zesde vers. De tekst voor vanavond vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het tweede hoofdstuk, de versen 10 en 11. Marcus 2, de versen 10 en 11. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. Er wordt wel eens gevraagd, ook vandaag, op een bijzondere wijze: wat is nu de betekenis van al die wonderen die de Heere Jezus verricht heeft toen hij op aarde was? En nu wordt het antwoord soms gegeven op deze wijze: dat is gegeven voor een voorbeeld voor ons. Als we werkelijk een predikant hebben die door Gods geest bediend is, die zou precies hetzelfde doen als de Heer Jezus toen hij op aarde was. Maar dat is niet waar. Deze wonderen zijn niet opgetekend opdat wij ook die wonderen zouden doen die de Heer Jezus gedaan heeft. Dat is grote dwaasheid. Dat is ook grote blindheid en hoogmoed. Het is waar dat een predikant wel bijzonderlijk moet worden bediend door Gods geest. Maar daar hebben wij allen van nodig, ook in het luisteren. Maar het is niet zo als die geest gaat werken, dat we dan precies kunnen doen wat de Heer Jezus deed. Dat is grote dwaasheid, grote hoogmoed. Maar die wonderen zijn ons voor andere redenen gegeven. In de eerste plaats werden die wonderen verricht opdat de mensen in de tijd van de Heer Jezus hem zouden erkennen. Hij was de beloofde Messias. En nu zijn er in het Oude Testament verschillende teksten die naar hem heen wezen en die zeggen hoe wij hem kunnen erkennen als hij komt. En dat leest u heel duidelijk in Jesaja 35. Als God zal komen om zalig te maken, dan zullen de ogen van de blinden worden geopend en dan zullen de monden van de stommen worden geopend en dan worden ook de oren geopend en dan zal de kreupele die zal springen als een hert. En dat is ons in de oude testamentische profeten verkondigd. Zo kan die grote zaligmaker worden erkend. Zo kan men hem herkennen. Zo kan men zien dat hij het is die door de Vader gezonden is. In de tweede plaats komt door die wonderen ook uit de belangrijkheid van het lichaam. Nu gaat het geestelijke ver boven het lichamelijke. Maar toch heeft het lichamelijke ook grote betekenis. We zijn Gods schepselen. Hij heeft ons geschapen. En ook het lichaam is een schepsel Gods. En daarom mogen wij ook groot respect hebben voor het lichaam. En mogen wij ook genezing zoeken als wij ziek zijn. Wij mogen de middelen gebruiken. En de Heer Jezus betoonde ook een grote belangstelling voor lichamelijke noden en behoeften. En als wij enige wijsheid hebben, dan zetten we die ook nooit aan kant. Maar het geestelijke blijft het eerste, blijft het voornaamste. Dan in de derde plaats kunnen wij van die wonderen leren dat eenmaal zal alles worden nieuw gemaakt. Christus is gekomen om te herstellen de grote breuken. En eenmaal zullen alle lichamen nieuw zijn. Dan zal er geen ziekte meer zijn. Dan zal er geen kommer meer zijn, geen dorst, geen nood, dan zal er ook geen zonde meer zijn. Als hij komt op de wolken des hemels, dan zal alles volmaakt worden voor de kerken Christi. Dan zal er geen vlek of rimpel, dan zal er geen onvolmaaktheid meer gevonden worden in Gods kind. Dan zijn ze naar lichaam en naar ziel, zonder zonden en zonder wonden, zonder kommer en zonder zorg. En er wijzen die wonderen ook naar heen, naar die toekomst, die volmaaktheid, die zal er zijn als er een nieuwe hemel is en een nieuwe aarde. En die wonderen wijzen er ook op hoe de Heere omgaat met zijn kinderen. Die geven ons ook lessen in het allerheiligst geloof, in het zaligmakend geloof. Die wonderen leren ons zien hoe groot de borg, hoe groot die zaligmaker is. Die wonderen leren ons zien dat hij zonder enige beperkingen is, dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En die wonderen leren ons ook hoe wij in contact komen met die Christus. Er zijn vele lessen in die wonderen, dat arme ongelukkigen zich wenden tot die Christus. En daar hebben wij ook belangstelling bij. Wij moeten prediken over de noodzakelijkheid van die Christus. Maar wij moeten ook spreken over zijn beminnelijkheid. Maar het gaat erom, hoe komen wij met hem in aanraking? Hoe krijgen wij contact met die grote medicijnmeester? Hij is beide de medicijnmeester en het middel. Hij is de grote zaligmaker. Maar hoe komen wij aan de voeten van die borg? Hoe komen wij in aanraking met hem? Want wij kunnen wel een heel goed medicijn hebben. En dat medicijn is er en dat medicijn is volmaakt. Maar hoe wordt dat nu aan u en aan mijn hart toegepast? Daar zitten wij toch mee? Dat wordt vandaag ook vaak overgeslagen. Dan ziet men alleen op de voorwerpelijke waarheden, als men die nog heeft. Maar die voorwerpelijke waarheden, die zijn van groot belang. Die zijn onmisbaar. Maar het moet aan het hart worden toegepast. En nu hebben we vele van die geschiedenis die spreken. Hoe komen die mensen er nu aan? En dat is toch veel de vraag. Maar als wij de geschiedenis voor ons zien, dan denk ik dat in deze geschiedenis het gaat om wat de Heere Jezus kan en wat hij wil zijn voor een arme zondaar. Nu staat er in onze tekst dat hij de bevoegdheid heeft, de macht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij wordt hier genoemd de Zoon des Mensen. En dat is een titel die de Heere Jezus alleen gebruikte voor zichzelf. Er is niemand van de discipelen die hem ooit de Zoon des Mensen noemde. Praktisch niet, dat vinden we niet, maar wel als hij over zichzelf spreekt, de Zoon des Mensen. Vossen hebben holen, enzovoort. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij zijn hoofd ter neer kan leggen. En er zijn er wel 80 van die uitdrukkingen in het Nieuwe Testament, en die zijn allemaal van de Heer Jezus over zichzelf. En één groep van die uitdrukkingen, Zoon des Mensen, slaat op zijn lijden. Een andere groep slaat op zijn wederkomst op de wolken des hemels. En de Zoon des Mensen die zal komen op de wolken des hemels met de heilige engelen enzovoort. En er is er een derde groep, die is meer algemeen. En zo zien wij hier ook dat de Heer Jezus spreekt over zichzelf als de Zoon des Mensen. En dat was zijn geliefde titel voor zichzelf. En dat slaat niet alleen in de eerste plaats op zijn menselijke natuur, maar dat slaat meer op zijn wezen, op de belofte van het Oude Testament van Daniël, dat hij de Messias is. De verwachte Messias, dat de Zoon des Mensen. Hij heeft twee naturen, maar dit slaat op zijn Messiaschap. Dat hij de Messias is, de gezondene van de Vader. En die heeft alle macht op de aarde om zonden te vergeven. En dat heeft ook een betekenis. God is in de hemel. En de oud-testamentische kerk werd ook vergeven. David beleed zijn zonden oprecht voor God. En die zonden werden hem beleden. Maar toen was God in de hemel. En David hier op aarde. Maar nu is de Heere zelf hier op aarde. De Heere Jezus Christus in zijn twee naturen. Beide God en mens. Nu is de hemel op de aarde, nu is God op de aarde. En nu spreekt de Heere persoonlijk op een dieper wijze dan in het Oude Testament tegen zijn kinderen dat hun zonden zijn vergeven. Hij is hier op de aarde, die man hoort het van zijn eigen lippen. Hij had het contact, hij zag de Heer Jezus voor zich staan. En de Heer Jezus zei, uw zonden zijn u vergeven. Dat was heel bijzonder. En nu de Heer Jezus is gestorven, begraven, opgestaan en ten hemel gevaren. En nu de Heilige Geest is uitgestort, nu is dat niet minder geworden, maar nog groter. Nog groter, nog groter. Want de Heere is nabij de ziel die tot hem vlucht. Nu kan die vergevende liefde nog dieper beleefd worden. Dan dat vroeger was in de oud-testamentische dagen. Er is hier iets groters in de beleving, in de praktijk, als het wordt toegepast. Want de Heere, die komt niet alleen tot de mens, maar die komt ook in het hart. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En de Heer kan ook vandaag zo tot ons spreken, dat wij hem niet missen naar het vlees. Zoals de apostel ook zei, wij zien nu niemand meer naar het vlees. Maar als de geest werkt, dan zijn die zaken zo concreet en dan zijn die zaken ook zo heerlijk. Dan hebben wij, naar de mens gesproken, niets lichamelijks nodig, want dan is de Heere ook bij ons door zijn geest en door zijn woord. En deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn, dat is de geest van Christus Jezus, de Zoon des mensen, is gekomen hier op aarde. En daar wordt het doorleefd en daar wordt het ook in het hart gevoeld. Dat de Heere de zonden vergeeft en dan hebben wij niets meer nodig. Dat is hemel op aarde en dat heeft deze man beleefd en dat mag nog de kerk beleven. Die door God wordt getrokken met de koorden van goedertierenheid en van waarheid. En dat is de hoofdzaak wat deze boodschap ons brengt, deze geschiedenis. De Heere Jezus Christus is beide God en mens. En hem is gegeven ook die bevoegdheid hier op aarde. Zodat het in het hart beleefd, ervaren en gevoeld kan worden. Dat onze zonden zijn vergeven. Hij kan dat doen. Dat is de hoofdzaak waar het hier om gaat. En in de eerste plaats willen we zien dat hij die genade bewijst aan die geraakte. En in de tweede plaats, dat het wonder van de genezing een bewijs is dat hij die bevoegdheid, die autoriteit heeft om zonden hier op aarde te vergeven. Dus in de eerste plaats, die geraakte, die ondervindt dat, die beleeft dat. Nu, wat was dat voor een man? Wel, een geraakte was iemand die een vreselijke ziekte had. Dat was een persoon die zijn ledematen niet meer kon gebruiken. Soms de handen niet. Of de armen niet. En ook de voeten en de benen niet. En zo was er in dit geval van deze man. Want die kon niet meer lopen. Die was geheel verlamd. Dus die man die moest dagelijks op zijn bed liggen. En die kon zich nog roeren, nog bewegen. Nu, u zult misschien zeggen, dat is heel erg, ja. Maar daar hebben wij niet gauw begrepen hoe erg dat is. Stelt u dat eens een ogenblik voor, als u voor een half uur u niet kon bewegen. Nog de handen, nog de voeten. En zo lag die man daar elke dag zo hulpeloos en machteloos. Ja, dat betekent, dat is ontzettend. Want in de regel, als wij ziek zijn, dan moeten wij op een bed daar neerleggen, maar dan kunnen we nog eten en drinken. Maar dat kon deze man ook niet. Als je handen nog voeten niet kunt bewegen, deze man moest als een kind worden behandeld. Daar moest iemand komen, zijn vrouw of iemand anders die hem voedde, die hem gaf te eten en te drinken. Hulpeloos. En die man kon ook niet werken. Als hij een gezin had, hij kon ook de kost niet verdienen voor zijn jongens en meisjes. En dat moet die man niet alleen lichamelijk verdriet hebben gedaan, maar ook psychologisch in zijn hart heeft die man dat gevoeld. Daar lopen die kinderen, daar is mijn vrouw, ik kan niets voor hen doen, zou het zo graag willen, maar ik ben zo hulpeloos, ik kan niets voor iemand doen, voor iemand betekenen. Daar lig ik nu zo hulpeloos. Ja, en nu komt die man te horen van de Heer Jezus. had de Heer Jezus zulke grote wonderen verricht. En die krijgt die man er ook begeerte aan. Om eens met de Heer Jezus in contact te komen. En het kan vandaag ook geestelijk zo zijn als we eens horen dat de Heer iemand verandert. En we weten dat is Gods werk. Dat geeft toch in het hart een zekere jaloersheid als het goed is. Zeggen we, de Heer werkt nog met zijn geest en wat is dat? Bemoedigend. Wat is dat vertroostend? Dat geeft ons weer moed om te blijven bidden, te blijven vragen, ook voor anderen. Heere, wat zijt gij toch goed? Dat er weer iemand is toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. En dan worden er wel eens mensen jaloers die zeggen, dat wilden we ook graag ervaren. We weten dat de Heer het kan doen, maar het is zo goed als wij het ook horen in de gemeente, dat er roerselen des geestes zijn, dat ze getrokken worden door de koorden van Gods liefde. En zo hoort die man, die hoort dat dagelijks. En het was geen wonder dat die man een begeerte had om genezen te worden. En er was toen maar één medicijnmeester. Er was maar één die hem helpen kon. Er was maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor er zaligheid was. En dat is nog zo. Er is maar één die kan redden van de dood, van het verderf, van de zonde, van de vorst der duisternis en van al die machten die tegen ons zijn. Dat is de Heer Jezus Christus. Dus die man hoorde daarover. Nou, die man, de Heer kon toch die man ook helpen? Nou, wat zeg je dan tegen zo'n man? Ja, ga maar naar Jezus. Je moet maar geloven. Hij is de enige helper, ga toch tot hem. Ga maar naar de Heer Jezus, je moet maar geloven. Ja, dat eist toch het woord? Ja, er is de eis van geloof en bekering. Maar wat er dan vaak nooit bij verteld wordt. En dat vind ik zo'n vreselijke armoede. Wat deze man voor een kwaal had. Ja, ik vind het arm. Ik vind het zo arm als het niet verteld wordt wat een mens van nature is. Want dan kun je wel een aanbod van genade hebben, maar dan heb je pure vrije wil. En dan kun je nog zo rechtzinnig wezen in de rest, maar er moet eerst verkondigd worden dat een mens van nature dood in zonden en misdaden is. Ja, en dan kun je met een aanbod komen. En dan kan het zo ruim mogelijk, maar als die grondslag er niet geleerd wordt, met al de fantasie dat ze hebben, dan is het geen aanbod volgens de schrift. En dan is er ook niet een evangelie. Maar dan is er een ander evangelie. En de vloeken zullen rusten op degene die dat verkondigen. Die we vinden in de brieven van Paulus. In lees die de gelaten brief maar eens na. Want de evangelie, daar is een aanbod van vrije genade. En het is zo ruim, dat is onmogelijk te zeggen hoe ruim het is. Maar we lezen nergens in de hele Bijbel dat er een aanbod is voor mensen die het zelf kunnen. Er moet een eerste grondslag worden gelegd dat wij van nature dood zijn in zonden en misdaden. En dat is juist het wonder. Dood in zonden en misdaden, dat we totaal machteloos zijn. Dat moet gepredikt worden. Anders is er geen hoop. Dat grondslag moet gelegd worden, dat is onmisbaar. Want dan is het wonder geen wonder meer. Dat verkondigt God in zijn woord op elke bladzijde dat wij zo diep gevallen is. En voor de zulken is er een aanbod voor genade. En dan heb je, om het kort te zeggen, niet te kunnen en toch te moeten. Of te moeten en niet te kunnen. En als dat goed begrepen wordt, dan vraagt de mens om hulp en om genade. Het is niet te kunnen en toch te moeten. En dat niet te kunnen, dat moet gepreekt worden. Er wordt wel eens tegen mij gezegd, dat benader je veel te veel. Dat komt niet in harmonie met de grote rijkdom die in Christus is. Wel dat ik zeg, ik geloof dat Christus gepredikt moet worden voor arme zondaren. Maar er moet eerst die grondslag gelegd worden. Dat de mens totaal in de dood ligt van nature. En dan kun je zeggen, kom maar. Ja, dan wordt een mysterie. Niet te kunnen en toch te moeten. Dan ligt er die eis, ondanks onze onmacht.
En als die onmacht niet gepredikt wordt, dan zeg ik, wat is dat toch een hopeloze boel. Ja, dan heb ik weinig moed. Want er zijn er ook geen wonderen meer nodig. Want de waarheid moet verkondigd worden. Een bedrog leidt een mens naar een even verderf. Maar God kan zijn eigen woord heiligen en dat doet God ook. En dat woord Gods moet recht worden verkondigd. Wij liggen van nature dood in zonden en misdaden. Net als die geraakten. Wij kunnen niet, we zijn totaal onmachtig. Hij zegt nu maar tegen zijn man, oh je kunt wel. Je hebt er de macht wel toe om jezelf te helpen. Je hebt er de macht wel toe om tot Jezus te komen. Als je dat niet wilt, dan kun je dat wel doen. Nee, de onmacht en de onwil, het zijn beide vruchten van de val van Adam. Nu mogen we ons daar niet achter verbergen, en dat doen we soms vaak ook heel goedkoop, maar dat is een verbergen achter onze schande. Want de val is onze val. Dat is onze schande. En dat moet beleefd worden ook, maar dan kunnen we ons niet achter onze onmacht verbergen, nog achter onze onwil. Maar dat is juist het ergste in de zonde. De onwil en de onmacht. Maar we mogen aan de andere kant zeggen, als wij nog machtig waren geweest, of als wij nog iets goeds in ons hadden dat wij nog wilden van nature, dan was de Heer Jezus ook nooit gekomen. En dat is nu het wonder van het evangelie. Hij is gekomen omdat wij onmachtig waren, omdat wij ongewillig waren. En dat zijn de kardinale punten daar, maar beide onmacht en onwil vloeien voort uit de val. Ja, en als nu zo'n mens daar onmachtig legt en je zegt, je kunt het zelf wel doen. Nou, dan bewijs je toch dat je geen gevoel hebt voor zo'n mens, in zijn hopeloosheid. Dan bewijs je toch dat je geen verstand hebt van die man zijn kwaal. Die man was toch totaal onmachtig, het was een geraakte. Hij lag er op zijn bed. Hoe kon die man tot Jezus komen? Hoe kon die man dat doen uit zichzelf? En nu moet die onmacht ook gepreekt worden. En er is ook een fout die daar behoefte aan heeft. Waarom? Nou, er zijn ook dominees die er behoefte aan hebben. Willen ze ook graag over negatieve dingen spreken? Nee, helemaal niet. Maar waarom? Weet je wat waarom? Want Gods volk leert het steeds meer inleven dat ze onmachtig zijn in zichzelf. En als dan hun kwaal nooit eens een keer genoemd wordt, dan krijgen ze ook nooit verruiming. Maar het kan soms al een verlichting geven als we onze eigen kwaal eens mogen noemen. Want wat we ook van de Heere mogen leren, we blijven onmachtig in onszelf. En het is nog steeds voortdurend meer, Heere. Vroeger wist ik het niet, maar ik weet het nu nog minder. Vroeger kon ik het niet, maar ik kan het nu helemaal niet meer. Vroeger had ik u nodig, maar ik heb u nog meer nodig. En dat vindt u vaak het gebed van een kind van God. Heere, ik heb u zo nodig, want ik ben toch zo machteloos. Tegenover de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Ik heb geen verweer. Ik heb geen verdediging. Ik kan mezelf niet helpen. Ik ben machteloos. Heere, gedenk mij toch in uw gunst. Geef mij toch genade. Want ik ben geheel afhankelijk van u. En er wordt steeds meer, als dat goed is, worden ingeleefd. Een arm en ellendevolk. En die zullen op de naam des Heeren vertrouwen, die zullen die deugden Gods nodig krijgen. Machteloos gebonden lag die man. En dan kun je spotten, zeg kom maar en loop er maar heen. Mensen, hebben ze zoveel dwaasheid in hun hoofd. Want die man die ligt er toch machteloos. En dat is onmogelijk bij de mensen, maar niet bij de Heeren. De Heeren zorgden ervoor dat die man vier vrienden had. En die vier vrienden zijn het middel geweest om hem erheen te brengen. Maar als die vier vrienden hem erheen brengen en die man is aan de voeten van de Heer Jezus, hoe staat het dan met die machteloosheid? Oh, die is dan in beginsel weggenomen. Nee, die machteloosheid is er nog. Die machteloosheid is er nog als hij aan de voeten van de Heer Jezus komt. Is die machteloosheid er nog? Die is niet verdwenen. Die wordt nog gevoeld, die er nog doorleeft, ook al wordt hij door Gods voorzienigheid, we zouden kunnen zeggen door de trekkende genade Gods, wordt hij daar gebracht, maar hij blijft daar als een machteloze die totaal niets heeft om te roemen. Die anders niets heeft dan zijn zonde, zijn schuld en zijn onmacht. Daar ligt hij, aan de voeten van die bor. En daar vindt hij het leven. Machteloos, gebonden, geheel machteloos. Maar die heeft 4 vrienden. En dat is al heel veel. Als wij vandaag aan de dag vrienden mogen hebben, en ik bedoel ook op geestelijk gebied, en we hebben er 4, dan hebben we er vaak al heel veel. En wees er zuinig mee. Wees er zuinig mee. Als u echte vrienden mag hebben, waardeer het van harte. Er wordt soms ook met vriendschap gespeeld. Maar als het werkelijk vrienden zijn, waardeer het van harte, want ze zijn zelden te vinden. Die oprecht met elkaar omgaan en met elkaar handelen. En dat hebben we nodig. Ook in onze donkere tijden. Dat we voelen, er zijn banden met Gods volk. Want de Heere geeft zijn volk genade. Maar het is altijd waar geweest waar Gods geest werkt. Daar hebben we elkaar nodig. En niet een beetje, heel veel. En ook zoals de Heere zijn kerk onderwijst. Dat gebeurt haast altijd in de gemeenschap der heiligen. De ene is de andere tot een hand en tot een voet. Wat de ene niet weet, kan de andere soms verklaren. En zo heb je het ook op allerlei gebied. Dan is Gods volk, de ene is de andere tot een hand en een voet. En waar Gods geest krachtelijk werkt, daar kunnen wij niet zonder die gemeenschap. Dat zijn het banden die ons binden aan Gods kinderen. Dan zijn we elkaar ook ter onderwijzing, ter vertroosting en ter steun. En let er nog eens op, als Gods geest krachtelijk werkt, dan zal het worden beleefd dat we elkaar niet kunnen missen. Dan dragen we elkaar op in het gebed en dan ook in de omgang, dan wordt het gemerkt. Dan wordt het gemerkt en dan wordt het beleefd. En als dat niet zo is, dan is er niet iets helemaal niet in orde. Want dat is zo met de levende kerk, die kunnen elkaar niet missen. Ze zijn allemaal stumpers in zichzelf en die hebben elkaar nodig. En die vinden het nog wel eens een groot wonder dat ze elkaar mogen opdragen aan de troon der genade. En er zijn er bijzondere gevallen, zoals ook in het geval van deze man. Die man die kon niets doen. Maar die 4 vrienden die konden iets voor hem doen. Dat heeft God zo gemaakt dat die 4 vrienden, maar hij had precies 4 nodig. Ze hebben precies 4 nodig. De Heer weet precies wat wij nodig hebben in dit leven. En de Heer kan dat zo maken. Dat die 4 er komen die er wezen moet. Dat is de Vader die dat zo werkt naar zijn welbehagen. En het zijn echte vrienden. En dat is heus, dat is een belangrijk iets. In deze tijd ook. Daar hebben we behoefte aan. Dezelfde noden. Dezelfde zorgen. Dezelfde gebeden. En ga maar zo door. En zo die 4 vrienden die brachten die man naar het huis. Het huis was veel te vol. Ze konden er niet inkomen. Wel als die vrienden zijn zoals velen, zeiden ze, ja, dan houden we maar op. We hebben gedaan wat we konden, nu gaan we maar huis. Nee, maar dit waren echte vrienden. Want die vrienden hadden ook geloof. Die wisten ook wat de Heer Jezus kon doen en dan geef je het niet gauw op. Als je er een indruk van hebt in je leven en daar draag je mee om waar je ook heen gaat, dat de Heer Jezus wonderen kan doen, dan kan de nood wel groot wezen en de mogelijkheid groot, maar dan blijf je roepen, hopen tegen hopen. O, de Heer kan het doen, dat heb ik geloofd en dat heb ik ervaren, of ik heb er iets van gezien, of ik heb er een indruk van gehad, dan blijf je toch vragen, of is het ook nog zo onmogelijk, dan ga je niet ophouden, want het is zo nodig om bij die Christus terecht te komen. Zo, het huis was vol. Toen zijn we op het dak gegaan. Dat konden ze gemakkelijk in die tijden opbreken, u weet het wel. U hebt de geschiedenis wel eerder gehoord. Ze konden die daken zomaar openmaken. En er werd de Heer Jezus, die werd daar verrast, doordat die man aan zijn voeten kwam. Dat was terwijl de Heer Jezus aan het preken was. En zo hield de preek zomaar op.
Er was lawaai in de kerk. En dat gebeurt vandaag ook nog wel eens. Dat niet iedereen goed luistert. Soms wordt er wel eens gefluisterd ook. En dat is een teken dat er geen belangstelling is bij ons zielenheil, maar ook dat er niet wordt aangedacht wat die grote koning voor ons kan doen. Want die kan toch grote wonderen werken. En dat mogen we nooit vergeten. Maar als er lawaai is zoals het hier in de kerk was, dan is het goed. En dat is in de kerk ook wel eens gebeurd. Lees de geschiedenis maar eens na. Als God krachtelijk werkt en woont, dan gebeurt het wel eens dat een predikant moet ophouden. Dat hebben we in het noorden van Canada ook 100 jaar terug gehad. Er ligt een hele geschiedenis op een van die kleine eilanden. Prince Edward Island. Daar moest de predikant vaak ophouden, want de mensen schreiden vanwege een zonde, vanwege een schuld, vanwege hun ellende. En dat is goed om dat te horen in de kerk. En dan wordt de Heer Jezus, die wordt nooit kwaad als er dat schreien is, als dat heilig lawaai in de kerk mag komen, dat de mensen met hun nood en met hun toestand begonnen zijn. Vandaag is het zo erg dat de mensen zijn niet meer met hun nood bezig. Ze zijn met de wereld bezig, met de dingen van deze tijd. Maar mocht er maar eens een tijd komen dat we weer bezig zijn met de dingen van ons zielenheil, van de dingen van eeuwige belang en waarde. Daar waren ze mee bezig. En zo ziet de Heer Jezus die man. En die ziet dwars door die man heen, door al dat leed heen. En er zijn nooit geen ogen geweest die op die man gerust hebben, waar zoveel liefde in zat, en in de ogen van de Heer Jezus. O, wat hebben die ogen op die man neergekeken met zijn droefheid. En hoe weet de Heer Jezus precies alles wat ons deert en wat ons lastig is. Hij kent elk verdriet. Wij geloven het soms niet, we denken het soms niet. Maar de Heere Jezus, die kent de kleinste bijzonderheden van ons leven. Maar ook de grootste. Hij weet wat pijn doet. Wat zorgen brengt. En wat verdriet wij in het leven meemaken. De Heer Jezus is zo op het allernauwst bekend met de diepste roezelen van een mensenhart. En wat is het een geluk dat we alles naar hem toe kunnen brengen. Dat we weten, er is niemand die me in deze wereld volkomen begrijpt. Ikzelf ook niet. Je verstaat je en begrijp jezelf ook niet soms. Maar hij wel. Hij weet het wel. Hij weet precies waar het scheelt, waar de pijn zit, waar het verdriet zit. En zo ziet de Heer Jezus op die manier. Wat een liefde. In de ogen van de Heer Jezus. En wat ziet hij? Hij ziet die hulpeloosheid. Die man is lam, handen en voeten gebonden, machteloos. Ja, dat ziet de Heer Jezus, maar hij ziet nog wat erger. De Heer Jezus ziet iets dat veel erger is dan die ziekte van die man. Zeg, kan iets erger wezen dan zo'n ziek, dominee? Kun je als een geraakte je niet meer bewegen, niet meer roeren? Kun je nog iets ergers bedenken? Ja, iets veel ergers. Kan het dan erger dan als je zo op bed ligt, nog roeren kan bewegen? Weet u wel waar u over spreekt? Ja, ik weet het wel. Ik weet het wel dat het ontzettend erg is dat ik zoiets nooit heb meegemaakt. En dat denkt u ook niet. Maar weet u wel, er was iets erger wat de Heer Jezus zag. Wat was dat? De Heer Jezus zag dat die man een zondaar was. Een zondaar die nog voor eigen rekening lag. En dat is 1000 malen erger dan ziek zijn. Want dan ben je op het weg naar een eeuwig verderf. Dan ben je zonder God en zonder genade in dit leven. En als je dan zo sterft, dan is het zo ontzettend. Er zijn geen woorden die dat kunnen beschrijven. En daar zag de Heer Jezus in die man hoe erg dat het was. Hebt u daar ook wel eens erg in gehad? Hoe vreselijk dat het is om een zondaar te wezen. 1000 malen erger dan elke ziekte. Want zonde is de oorzaak van alle kwaad, van alle wonden. Waren er geen zonden, zo waren er geen wonden. De Heer Jezus zag, dat was het ergste van die man. Wij kijken altijd naar de buitenkant. Maar de Heer Jezus keek het hart aan. Er was een droefheid in die man zijn hart. In Matthäus lezen we deze geschiedenis ook. Ik geloof het is het 9e hoofdstuk. En dan zegt de Heer Jezus tegen die man, wees welgemoed. En er wijst ook de oorspronkelijke taal, er wijst erop dat die man die mag blij zijn. En de Heer Jezus zegt dat nooit.
als er geen reden voor is. En betekent, er was een droefheid in iemand zijn hart vanwege de zonde. Wees wel gemoed. O, je ergste kwaal is niet wat de mensen ervan denken. Want die denken dat je geraakte bent. Maar je ergste kwaal is je zonde. En dat is ook zo met u en mij. Ook met onze jongens en meisjes. Jong en oud. En de kinderen ook, klein als ze zijn. Dat is onze ergste kwaal. En er is niemand die geboren wordt als een als een reine. We worden allemaal geboren in zonde en in ongerechtigheid. En dat is een bedroefde zaak. Als de ouders daar eens bij stilstaan, dan schreien ze ook bij de wieg van een kind. Dan is het kind gezond, ze zijn dankbaar ervoor. Maar hier ligt iemand die ook, dat is mijn kind, geboren is zonder ongerechtigheid. En er komen werkzaamheden met ons zaad als de Heer ons gaat baarbeiden. Ja, er komt er werkzaamheid met al onze betrekkingen met de kerk ook. Want dan zien we dat we allemaal van nature zo zijn. Ik zeg, wat is dat toch erg. Dan kun je dankbaar zijn dat de Heer zo zegen of zo bedenkt. En bij je dankbaarheid heb je toch een stil verdriet. Daar is een meisje van mij of een jongen, een kind, die ligt nog voor eigen rekening. En er is wat, als we dat bedenken. Maar de Heer Jezus zag door dat verdriet en die heeft die maar geholpen. Die heeft gezegd, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Wat een rijkdom heeft de mens ervaren. Tegenwoordig spreken ze zo licht over vergeving van zonden. Je bent een zondaar natuurlijk, zijn we allemaal. Maar wie maakt er zich druk over? De Heer Jezus is voor zondaar gekomen. Onze lieve Heer die redt ze allemaal. Dat moeten we geloven, dat moeten we aannemen, dat moeten we jubelen. En je moet het hele zwarte spul maar vergeten. Ja, maar wat is nu de waarheid? De waarheid is wat de schrift vertelt, dat wij van nature midden in de dood liggen. En dat we alleen door een wonder van Gods genade kunnen gered worden. Dat is de waarheid. Maar de Heer kan het. De Heer kan het duizendmalen beter dan wij ons dat voor kunnen stellen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, ook voor deze man. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dat kan hij zeggen. Uw zonden zijn u vergeven, wees welgemoed. En welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, dat zegt de schrift. De schrift zegt, het psalm zegt, het is een groot wonder. En als de Heer onze zonden vergeeft, dan ervaren we dat ook als het grootste wonder. Als het grootste geluk. Want achter die vergeving ligt zoveel. Achter die vergeving ligt alles. Geen vergeving als we voor eigen rekening leggen. Dan hebben we niets. Maar als die vergevende liefde mag zijn, dan hebben we alles. Waarom hebben we dan alles? Wel, dan hebben we de Heer zelf. En dan kunnen we wijze van spreken al het andere missen. Want er ligt onze rijkdom in God, zoals de psalmdichter zegt. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hij is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk, in smart. Stort voor hem uit, uw ganse hart. Hij is een toevlucht allen tijden die de vergeving der zonden heeft. Die heeft de Heer zelf. En daarom zuchten, ontdekt de zonde ook zo om die vergeving. Want het gaat om God. We zijn God kwijtgeraakt. We zijn vijanden geworden door de zonde. En we moeten met God verzoend worden. En die verzoening, die is zo rijk. O, als dat wordt toegepast, dan zijn we als een kind zo klein. Zeg, wat een rijkdom. Te denken om voor eeuwig verloren te gaan. En dan wordt het dierbare bloed wordt aan het hart toegepast. Dan komt die persoon zelf. Om het bekend te maken. Wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Een wonder te groot om het te bevatten. Te groot om het te geloven. Als dat waar mag zijn, wat een rijkdom. Dat heeft die man ervaren. En als u nu iets in dit leven behoeft. Of als u nu iets gaat zoeken in het leven. Zoek dat geluk. Zoek die liefde. Zoek dat wonder. Zoek die genade. Waardoor uw zonden worden vergeven. Want het is zo vreselijk om schuld te hebben. In de natuur is het vreselijk. Je wilt toch altijd weer van die schulden af. Maar in het geestelijke is het veel belangrijker, is het eeuwig belangrijk. Dan heeft het andere heeft geen betekenis, dat was het voornaamste. God vergaf die man in Christus zijn zonde. Ja, en daar zitten de Farizeeën ook bij. Maar die begrijpen daar niks van, die begrijpen niks van nood. En die begrijpen niets van die grootheid van die koning. Ze zien zijn schoonheid niet, zijn beminnelijkheid, zijn gepastheid niet, zijn waardigheid niet. En ze geloven niet in zijn almacht en in zijn vrijmacht. Daar geloven ze niet in. En daarom willen ze niet geloven dat iemand vergeven is. Alleen God kan de zonde vergeven. Die grote kracht heeft de Heer Jezus niet. Dat zijn die mensen die altijd redeneren, de schriften wel kennen, maar de praktijk niet weten. Die hebben die grote koning nog nooit ontmoet. Die hebben zijn rijkdom nog nooit geproefd. Want als we er iets van zien, maar iets, dan kunnen we het niet laten om goed van hem te spreken. Want er is niemand, niemand, niemand op de aarde, nog in de hemel, die voor ons kan doen wat God en wat Christus voor ons kan doen. De heilige engelen kunnen niet doen. Er is geen vader of moeder die kan doen wat de Heer Jezus kan doen. Want die heeft gegeven, die heeft een macht, die heeft een bevoegdheid, die heeft een liefde, die heeft een kracht om te vergeven. Wat een zaligheid. Om dat te ervaren, om dat te zoeken, om dat te begeren. Om aan de voeten van de Heer Jezus. Nu zijn die Farizeeën wel, hebben ze gelijk als ze zeggen, alleen God kan het doen. Dat was waar, alleen God kan vergeven, maar de Heer Jezus is God. Hij is God. Hij heeft al de macht in hemel en op aarde. Hij is de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid. Hij kon dat doen. En dat geloofden ze niet. Ze hadden het wel kunnen weten. Want ze hadden vele van die wonderen gezien. Die waren boven natuurlijk. En die wezen op zijn godheid. Maar ze wilden het niet geloven. Dat was het vreselijke van hun ongeloof. Ze verharden hun harten. Maar Christus had alle macht. En die zag dwars door die harten heen. En die zegt, ik weet wat jullie denken. En daarin alleen hadden ze al zijn almacht en zijn grootheid kunnen zien. Jullie zeggen, oh dat is heel gemakkelijk om dat te zeggen. Zonde vergeven, dat kan niemand controleren. Maar zeg maar eens tegen die lamme man, sta op. En dan zegt de Heer Jezus, opdat het bewezen mag worden dat ik die bevoegdheid heb. Dat ik hem mijn liefde kan vergeven. Zal ik die man doen opstaan? Zal ik dat grote wonder gaan bewerken, zodat het duidelijk wordt voor uw ogen, maar ook voor onze ogen. Dat de hele wereld het mag horen, er is iemand die genade kan bewijzen. En dat is Christus. Hij kan zondaren helpen in hun grootste nood. En daarom is die man ook genezen naar het lichaam. Dat wonder heeft een grote betekenis. Het wijst op die almacht, op de vrijmacht, op het grote vermogen, op wat de Heer Jezus kan doen. En daar moeten we toch van hebben. Want we zijn net als die geraakte onmachtig. En toch kan de Heer het zo doen. Hij kan doen wat hem behaagt. Wij zijn toch zo machteloos. Maar hij is oneindig in zijn almacht. Oh, wij denken aan onze machteloosheid, dit is groot. Maar we kunnen niet zeggen dat hij net zo machtig is als onze machteloosheid, nee. Want dan doen we hem tekort. Zijn macht is veel groter dan onze machteloosheid. Er zijn geen grenzen aan zijn macht. Ook om zondaren te helpen in wat voor omstandigheden wij verkeren. Ik weet het wel, we zijn dood in zonden en misdaden. Maar er is een levendmakende genade in Christus die zo groot is en zo heerlijk. Hij kan de onmogelijksten helpen. Niemand te ver, niemand te dwaas, niemand te schuldig, niemand te onrein. Indien het u behaagt, zei de melaatse, gij kunt het doen. Hoe machteloos is de mens. Maar hoe groot is die genade in Christus. Hij heeft die bevoegdheid. Dat we hem maar veel mogen aanroepen. Zolang we in het leven zijn, hebben we daar behoefte van. Laat ons daar nu van zingen. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. En wat er verder volgt, in Psalm 86, het vierde vers.
Er was in Schotland eens een hele bekwame smid. Hij had een smederij. En hij maakte alles veel beter dan al die andere smeden in de buurt. Alles wat hij deed werd op een edele wijze, op een bekwame wijze gedaan. En daarom was die man ook erg gezien in de hele omgeving. Iedereen die hij kende sprak van hem. Maar nu gebeurde er op een zekere dag iets ergs. Die man kwam met de wet in aanraking. En toen kwam de politie. En hij was schuldig. En toen werd hij gearresteerd. En toen werd die man die eens zo edel was, die werden de boeien aangedaan, de handboeien. Maar die man die lachte. En die zegt, dat is maar een kleinigheid. Ik ben toch altijd de beste smid geweest hier om de omgeving, ook de sterkste man. Wat al die andere mensen gemaakt hebben, dat heb ik altijd kunnen breken. Maar wat ik zelf gemaakt heb, was altijd van goede kwaliteit. Zoals deze handboeien, zei hij, die kan ik gemakkelijk gaan breken. En toen ging hij dat proberen. En dat lukte hem direct niet. Dus hij probeerde het meer. En toen op plaats, toen ging dat pijn doen. Hij ging maar met die polsen werken om die kracht maar bij elkaar te krijgen. Om die boeien maar te breken. Maar hij kon ze niet breken. Daar had hij de macht niet toe. En de meer hij probeerde, de meer pijn dat die man zich deed. En toen ging hij naar die handboeien kijken. Hij kon dat niet begrijpen. Als deze boeien ergens anders gemaakt waren, hij kon ze toch breken. En toen ging hij die handboeien eens goed bekijken. En toen begon die man te schreien. Waarom? Want die boeien waren van zijn eigen maaksel. Die waren in zijn eigen smederij gesmeed. En dat is nu een beeld van wat de mens doet met de zonde. De mens van nature denkt dat hij heel gemakkelijk die banden kan breken. En dat het maar een kleinigheid is en het geloof ook dat hij dat zomaar aan kan nemen en wat er verder bij hoort, u weet het wel. Maar als we het in waarheid eens gaan proberen om van die zonde bevrijd te worden, dan komen we als die man, dan zien we dat onze val is van ons, onze zonde zijn van ons eigen maaksel. Dat er een wonder van God aan te pas moet komen, dat die grote Christus eraan te pas moet komen, die grote zaligmaker. Ja, dan beginnen we ook de droefheid ervan in te leven. Het is onze eigen zonden. Ze zijn van onze eigen maaksel, wij kunnen onszelf niet bevrijden. Maar wat nu onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God en bij die borg. En in het licht van onze eigen onmogelijkheid wordt die Christus zo dierbaar. Want dan zien wij, het is waar wat de schrift zegt. En in de praktijk, je kunt er wel omheen draaien, maar je bent machteloos gebonden. En nu is het dat de Heere machteloos en bevrijd. Hij bevrijdt, hij rechtvaardigt de goddelozen om niet. Ze worden als goddelozen gerechtvaardigd, maar ze worden ook als machtelozen geholpen. En dat zijn twee voorname dingen. De goddeloze wordt om niet gerechtvaardigd, maar hij wordt ook als een machteloze geholpen. En dat is nu het grote voorrecht om zo tot hem de toevlucht te nemen. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Heren, u weet het. Ik kan het aan niemand kwijt. Niemand kan ik vertellen hoe erg dat het mij gesteld is. Maar ik ben ellendig, arm en naakt. Gij zijt mijn helper. En in het licht van onze grote nood is die borg, is die Christus zo dierbaar. En dan is er vaak dat wij veel dingen niet weten, dat we veel dingen niet kunnen, dat we veel dingen niet kunnen begrijpen, we kunnen het niet bezien. Maar we weten dat er één is die alles kan en die alles ook voor ons kan regeren en besturen. En nu is het een groot wonder als wij zijn grote naam er mogen aanroepen. Ja, en er wordt er wel eens veel tegen ingezet dat we dan maar ophouden van bidden. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner, zei de blinde man. En er waren meteen die zei, hou je toch stil. Want de Heer Jezus veel te druk, die is bezig met andere dingen. Maar de Heer Jezus, die heeft er een heilig oor voor. Als die blinde roept, gij zonen, Davids ontfermt u mij, dan wordt hij bij zijn naam genoemd. En zijn naam is toch een fermer, zijn naam is toch zaligmaker. En hij heeft graag dat we hem werk geven. En hoe meer werk wij nu voor koning Jezus hebben, des te beter acht hij. Als wij komen en we zeggen, Heere, ik heb maar weinig zonden die vergeven moeten worden, daar heeft hij geen aandacht voor. Maar als we zeggen met David, Heere, vergeef mijn overtredingen, want die zijn vele, dan is hij bij ons. O, als wij weinig voor hem te doen hebben, dan komt hij niet tot ons. Maar als wij veel werk voor hem hebben, dan heeft hij een behagen in om grote zondaren te helpen. En in het koninkrijk der hemelen, er zijn de bedelaars die de kroon gaan winnen. Blijf toch maar veel roepen. We hebben die blinde mensen ook gedaan. En u lijkt het soms wel eens, of is alles te vergeefs. Maar u hoort de stem van de jonge raven. En zou hij niet die arme zondaren horen, die tot hem roepen om genade, heeft er een heilig welbehagen in. U zegt de vorst der duisternis gauw is, vaak hou er maar mee op, het helpt toch niet, er is geen helpen aan. Maar blijf de Heere toch aanroepen. Ja, die vrouw zei, als de zoon van zijn kleed maar mag aanraken, dat is genoeg. Zoveel zag ze in die koning. En als wij er iets van begrijpen, en het is toch in Gods woord verteld, wat er in die koning is, dan kunnen we niet helpen om te begeren om hem steeds aan te roepen. Want er ligt alles en alles wat wij nodig hebben om ons gelukkig te maken. Het ligt allemaal in hem, het ligt buiten onszelf. En wat zou het nu erg zijn, als vanavond dus iemand deze deuren uitging weer. Zonder een gebed in het hart, zonder het verlangen in het hart om door die koning geholpen te worden. Maar ik ben er bang voor, dat gebeurt vaak dat mensen de kerk ingaan. Zoals eruit gaan, zoals ze erin gekomen zijn. En dat vind ik erg. Dat vind ik erg. En ik vind het nog erger dat de mensen daar niet bang voor zijn. Dat ze daar geen last van hebben. Hoe durf je naar Gods bedehuis te gaan en er zondag op zondag in te verkeren. En er nooit eens te denken, wat vrucht doet dat nu voor mij. Voor jonge mensen ook. En als je de waarheid mag horen die naar de godzaligheid is, dan zal het of ten voordeel wezen of ten nadeel. Het zal of ten winste wezen of het zal tegen ons getuigen. En ga daar nu eens over denken vandaag en ga dat nu niet zo vlug vergeten. Want het is zo noodzakelijk dat wij als deze man in aanraking komen met die Christus. En hij weet het wel hoe erg of het is. Vertel het hem maar. En bedek maar niets, vertel me dat u zo verward zijt in de strikken van de zonde. Dat de vorst der duisternis is u zijn macht heeft. En dat u door uw val, door uw zonden, zo hulpeloos zijt. Hou maar niets achter. Vertel hem alles maar. En roep hem maar, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Want u hebt toch dat grote vermogen om armen te redden. En wat een kwaad doet u uzelf aan als u die grote koning niet aanroept. Maar ook, wat een onere doet gij die koning aan om hem niet nodig te hebben. O, bedenk toch eens wat hij kan doen. En dan die grote zaligmaker te verachten. Hij zegt het zo luid. Hem die tot mij komt zal ik geenszins uitwerken. O, hij is zo nederbuigend in zijn goedheid. Hij zegt, kom tot mij allen, gij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Amen. Groot en eeuwig God, wat zijn de wonderen van uw voorzienigheid toch groot. Dat gij ons het evangelie van vrije genade schenkt waarin wij horen. Dat een mens niets kan toedoen tot zijn eigen zaligheid. Maar waarin ook horen
Dat wat zo onmogelijk is voor ons, dat zo mogelijk is bij die Christus dat hij heeft. Alles wat een arme zondaar nodig heeft. Heere, gedenk ons toch in uw gunst en leer ons maar veel te roepen en te smeken. Geef ons die genade die ons arm maakt, maar die ons toch rijk doet denken van Christus en die ons naar hem doet verlangen, zodat we aan zijn voeten mogen komen. Trek ons door uw liefde en laat ons toch niet over aan de boosheid van ons hart, want gij kunt de grootste der zondaren, de zwartste moormannen witter maken dan sneeuw. Daar heeft David gebeden, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. O God, gedenk ons allen zoals wij hier tegenwoordig zijn en bedien ons rijkelijk met uw geest. Wil ook deze gemeente gedenken in al haar noden en behoeften. Want ook hier is die behoefte die overal is, om door de geest der genade en der te gebeden te mogen zien op die Christus der schriften. En wil ook met een iegelijk onzer optrekken, wil ons ook persoonlijk gedenken, als we ons in deze week, als het u behaagt, weer zullen terugbegeven naar ons nieuwe vaderland. O Heere, wil gij ook daar met uw geest krachtelijk wonen en werken. Wil ons met de onzen behoeden en bewaren en neem ons tezamen voor uw hoede en rekening. Leer en onderwijs ons door uw woord en geest zoals gij dat alleen kunt doen om Christus wil. Amen.
Geachte dominee Hamstra, dat jullie namens de kerkenraad en ook ik weet ook zeker ook veel uit de gemeente dat wij hier vandaag weer de laatste zondag in ons vaderland mag zijn om uw enkele woorden te spreken. U hebt het in uw gebed al aangehaald, het is ons alle bekend dat u deze week weer naar een nieuwe vaderland wordt teruggekeerd. Wij wensen u van harte toe dat de Heere met u gaat, dat hij u sterke, schrage en bekwame mag. En dat u ook tot in wijte van jaren dat evangelie van vrije genade overgoot in ons vaderland en ook in onze gemeente mogen verkondigen, nog wat mogen doen. En dat de Heere dat uw arbeid mogen zegenen. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk en tot versterking van geen God van verrassing. U en uw vrouw en kinderen willen wij van harte God zegen in alles toewensen. En gemeente, laten wij dominee Hamstra, nu hij deze week weer naar zijn vaderland, hoofdrug te keren naar zijn nieuwe vaderland, bidden, toezingen. Het Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds aanslaan, omdat hij in gevaar uw ziel voor randen waart. De Heere zij er in of uit op aan, en waar u heen mogen spoelen, zal eeuwig u behoeden. Het doen samen.
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw vriendelijke woorden. En ik hoop dat wij in de Heere mogen eindigen. Want Hij is het die al het goede geeft wat wij mogen genieten. En Hem alleen behoort al de ere toe. En ik hoop dat de Heer u ook rijkelijk mag bedienen door uw geest. In mijn kinderjaren heb ik veel geleerd van de predikanten die ook kwamen uit Rotterdam, uit Den Haag, zoals dominee de Jong die hier volgende week hoopt te komen, dominee van Leeuwen die we van de week mochten ontmoeten, ook dominee Groen, Riekel, en ook de dominee van Alphen, dominee Baai. Hij kwam vaak in ons huis als wij kinderen waren en hij praatte graag met ons eventjes alleen. Om persoonlijk woord te spreken, hoe staat het nu tussen de Heere en je ziel? Hij kon het doen op een liefelijke wijze, u weet dat wel. En er was ook een man die veel van de Heere geleerd had. En in de middelijkere, ik denk nog veel aan mijn kinderjaren terug. Want toen waren er veel godvrezende predikanten, waar je graag aan de voeten van wilde verkeren. En dominee Baai was er één van. Maar ik weet, heeft ons eens verteld over twee kinderen, twee meisjes. Die hij ergens ontmoet. Ik weet niet of het hier was of ergens anders. En toen zeide hij, jongens, jullie moeten het ook eens vragen. Er waren twee meisjes die hadden samen een verbond gemaakt. En ze zouden samen vragen voor elkaar of de Heere hen wou bekeren. En als ik het me goed herinner, werd het ene meisje het eerst veranderd. God werd de kracht dadelijk in haar hart en het andere meisje werd niet veranderd. Maar ze hebben het volgehouden, ze hebben blijven bidden en die andere werd ook door God bekeerd. En dat stelde hij ons tot een voorbeeld als kinderen, dat we ook zo de Heere wilden vragen om zijn genade, dat hij ook onze kinderharten wilde beïnvloeden. En dat hebben niet alleen kinderen nodig, dat hebben u en ik ook nodig. Dat we door Gods geest steeds worden onderwezen. Want het is zoals we gisteren ook mochten opmerken op die ontmoetingsdag daar in Sliedrecht. Zonder mij kunt gij niets doen. En er wordt steeds meer waar als het goed is. En daarom al de ere behangt ook de Heere toe. Want wij zijn ook zondige mensen, kinderen die van onszelf geen goed hebben. En mogen we maar veel in dat besef leven en ook elkander opdragen aan de troon der genade. En wij zijn ook dankbaar voor al het goede wat we ook in Nederland hebben mogen ontmoeten. De Heere is goed en goeddoende. Dat wij in Hem mochten eindigen, dat is onze begeerte. Laat ons nu zingen samen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in gans heel al geen perk. En wat er verder valt in Psalm 145, vers 6. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.